Goedenavond. Op deze goede vrijdagavond. Met de boom des levens wegend op zijn rug, droeg de Heere Jezus gode goede vrucht. Kyrie eleison, wees met ons begaan. Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. Gij die u niet te God vond om mens te worden, die u niet te hoog vond om u te vernederen, die u niet te licht vond voor onze duisternis. Gij die u niet te rechtvaardig vond voor onze schuld, die u niet te levend vond voor onze dood, die u niet te goed vond voor onze nood. Doe ons verstaan hoe ver uw liefde gaat, tot in het hart van ons bestaan, en bekeer ons tot u. Maak ons verwonderd over uw gezindheid, en laat uw gezindheid onder ons gewoon worden, ter wille van uw goede naam.
Nadat we de lofzang hadden gezongen, vertrokken we naar de Olijfberg. We kwamen bij een plek die Gethsemane heette. En hij zei tegen ons, zijn leerlingen, blijf jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Blijf hier waken. Jezus begon angstig en bedroefd te worden. Hij zei, ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorovervallen op de grond en bad. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep naar ons terug en zag dat we lagen te slapen. Hij zei tegen een van ons, konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede keer liep hij bij ons vandaan en bad. Het was in Gethsemane. Judas kwam eraan, een van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het. Die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei, gegroet Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen?
Onze ogen waren zwaar, tot Judas, een der 12, kwam met zijn kus. Met zijn arm omhoog stapte hij op de Jezus af. Gegroet, Rabbi. En hij kust hem. Een kus van verraad. We zagen zijn gezicht. Het lijkt alsof er iets onmenselijks in hem geslopen is. En Jezus, hij wacht op hem met open oog en geopende handen. De natuur weent. Zelfs de bomen die hun takken in ontreddering en verdriet laten hangen. Wapengekletter. Zij slaan hem in boeien, slepen hem mee tot voor hun hoge priester. Ze vragen hem, jij bent dus de Messias? Wij vluchten.
Ochtends in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Jezus was inmiddels in het imposante paleis van de hoge priester Caiaphas gebracht. Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei, jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei, ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten, naar het voorportaal en er kraaide een haan. Nadat ze Jezus geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde, u zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen, waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen. Maar Jezus zei helemaal niets meer.
Pilatus veroordeelt Jezus ter dood. Namens de Romeinse keizer stelt hij orde op zaken. Jezus staat zwijgend voor hem. Hij is stil. Een uitsparing van stilte te midden van het lawaai. Geslagen is hij, gemarteld, vernederd. Zo wordt gedaan met mensen die hen voor de voeten lopen, die het voor het zeggen menen te hebben. Dit gebeurt er met mensen waar niemand voor opkomt. Zie hier de mens, zegt Pilatus. En ja, dit is onze wereld. En hier is God. Zo is God.
De soldaten leidden Jezus weg, het paleis in. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen.
Het kruis dat Jezus opgelegd krijgt, is te zwaar. Hij kan het niet dragen. Het is te veel. Hij gaat onderuit. Het is te veel om vrede te zijn te midden van geweld. Dan ga je onderuit. Het is zwaar betrokken te zijn te midden van de onverschilligheid. Te geloven dat er ooit weer troost en licht zal zijn waar alles troostloos is en grauw. Jezus gaat onderuit. Hij valt en ligt op de grond. En wordt gedwongen overeind te komen. Er is geen keus. Geen andere keus dan op te staan en door te gaan. Het onmogelijke toch gewoon te doen.
Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen.
Het was zomaar iemand, Simon van Cyrene. Hij werd zomaar door de Romeinse soldaten opgepakt. Maar zomaar iemand die zomaar wordt opgepakt, dat ben je niet zomaar. Deze Simon is een Noord-Afrikaan, een vreemdeling, zonder rechten, zonder positie, zonder relaties die hem beschermen en zijn waardigheid erkennen. Voor zijn geschiedenis en zijn plannen is geen oog. Hij wordt ingeschakeld wat anderen tot geschiedenis weten te maken. Wat zijn leven...
Zij sleepten hem naar Golgotha, de schedelplaats. Toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren en dobbelden om zijn omslagdoek. Het was 9:00 's morgens toen zij hem kruisigden. Samen met hem kruisigden ze ook twee de een rechts, de ander links van hem. Voorbijgangers hoonden hem, de priesters en de schriftgeleerden spotten onder elkaar. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden.
Niets wordt Jezus gelaten, niets om hem te beschutten, niets om hem in te bergen, niets om hem overeind te houden. Wie hem omringde, hebben hem verlaten. Wat zijn leven zin gaf, is hem afgenomen. Wat hij gedaan heeft, wordt ongedaan gemaakt. waaraan hij houvast vond, is hem uit handen geslagen. Alleen zijn naakte lichaam blijft over, het vege lijf. En zelfs dat is al niet meer van hem.
Het werd middag, duisternis viel over heel het land. Het werd 3 uur in de middag, toen riep hij Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, God mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen schreeuwde hij onverstaanbaar en was dood.
Zijn vriendinnen en vrienden kunnen het niet verdragen dat zijn lichaam ten prooi valt aan gieren en honden. Ze halen zijn lichaam van het kruis en leggen het in de schoot van zijn moeder Maria, de schoot die hem 9 maanden gedragen heeft.
Toen de avond al gevallen was, kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstaand raadsheer die zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij kocht een stuk linnen en hij legde hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozef, keken toe in welk graf hij werd gelegd.
De aarde als schoot, het graf als baarmoeder, verwachting van leven bij de dood. Kan dat iets betekenen?